Goedemiddag, gemeente. Allen die thuis meeluisteren en die hier zijn, hartelijk welkom in deze dienst hier in de Immanuelkerk te Barendrecht. De voorganger deze middag is dominee Van den Berg uit Groot-Ammers. Deze middagdienst zal ook vandaag weer worden uitgezonden via de lokale omroep Exact Barendrecht. In de afgelopen twee weken hebben wij in de gemeente gecommuniceerd hoe we de eredienst in de komende maanden invullen. U kunt de uitgebreide omschrijving in de kerkbode en op de website vinden. Sinds de afgelopen week is op de website een gebruiksplan te vinden waarvan u kennis kunt nemen. Per 1 juli aanstaande zal de gemeente groepsgewijs worden uitgenodigd, vooralsnog in 4 groepen. De bedoeling is dat elke kerkganger een keer per 2 weken een dienst kan bezoeken onder de voorwaarden welke in het gebruiksplan zijn beschreven. In het weekbericht staat vermeld welke groepen in welke dienst zal worden uitgenodigd in juli. En eventuele vragen hierover kunt u stellen aan de scriba en de wijkouderling. Morgenavond willen we om 19:30 dataoverleg hebben in de kerk. En hopelijk kunnen de afgevaardigden van verenigingen of activiteiten dan aanwezig zijn. Aanstaande woensdagavond 10 juni zal er om 19:45 s'avonds weer een meditatie worden gehouden voor de kerktelefoon. Deze week is er op donderdagavond geen muziekuurtje en de eerstvolgende uitzending is de week erop. En dan zal Safe and Sound optreden. De collecten. Wij vragen u om een gift over te maken naar de rekeningnummers van de diaconie, het college van kerkrentmeesters en de zendingscommissie. Met vermelding van de bestemming. De doeleinden zijn als volgt. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Steun Messias Beleidende Joden. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de derde collecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Zingen wij nu onze voorzang uit Weerklank, lied 206. De versen 1 en 3, verhef, verhef uw lofgezangen. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heren voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaar. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geduchte Heer, de lege scharen wel, zalig hij die bij u woont, gestaag u prijst en eerbied toont. Wij willen Psalm 84, vers 1 en 2, en als we het zingen, gaan zingen, en als we het zingen, ervaren we misschien meer dan ooit in deze overbekende psalm wat de begeerte en het verlangen is, omdat het juist ook in deze tijden misschien nog dieper en inniger als een lied van heimwee mag klinken. Een verlangen naar het huis en het thuis zijn bij de Heere God, wat er gelukkig mag zijn hier in de kerk, maar ook thuis in de kerk. Gemeente, wij willen met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en wij sluiten erbij aan met het zingen van Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Psalm 16, vers 3 volgt op onze belijdenis. En in ieder van u spreken met mij in het hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Laten wij ons nu verootmoedigen om het aangezicht van de Heere te zoeken in ons gebed. Laten wij samen bidden. Almachtige en heilige God, trouwe Heere, we hebben het mogen zingen. Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis, het deel van mijn beker wezen. U wilt onze God zijn, dat bent u. En elke zondagmorgen horen we dat. Ik ben de Heere, uw God. Wat een wonder is dat. De God die ons zoekt, die geen lust heeft in onze dood, die niet wil dat wij verloren gaan, maar behouden worden, die ons als uw gemeente roept, die voor ons en voor deze ganse wereld het liefste wat u had niet hebt gespaard, maar voor ons overgehad, opdat een ieder die in u gelooft niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven zou hebben in uw Zoon. Wij danken en loven u dat wij ook vanmiddag deze dienst mogen hebben. En dat u door uw Heilige Geest, van wie we belijden mogen dat u Heere bent en levend maakt, ook ons hart, onze ziel, dat leven wilt geven, dat daaruit bestaat dat wij u kennen, de enige waarachtige God en liefhebben, de lof toebrengen, u zoeken, omdat u te vinden bent, u aanroepen, omdat u nabij bent. Daar is het voor, daar zijn de diensten voor. Daarvoor houdt u de lofzang gaande, ook in deze vreemde, verwarde tijd met zoveel zorgen en onrust, waarin alles anders gaat. Wat missen we dat vertrouwde wat er altijd was als we naar de kerk konden gaan. En tegelijk kan het ook wezen, Heere God, dat u het gebruikt om het ons nog meer te doen verstaan wat een wonder het is. Dat uw woord er is en dat uw dienst er blijft. En dat er middelen zijn om het ook bij ons te brengen. En dat we toch allemaal naar de kerk mogen gaan, al zijn er maar een paar hier in het gebouw. Maar ook als we thuis zijn. We zitten samen voor het scherm, misschien als gezin. Met onze kinderen, ouderen. Heere, geef dat we de aandacht erbij mogen houden. Of mogen we het zo vragen dat u onze aandacht erbij houdt. U weet dat het moeilijk kan zijn, ook voor onze kinderen en jongeren, om geconcentreerd te blijven luisteren, juist als we niet in het kerkgebouw zijn. Maar het kan misschien ook wel heel bijzonder spreken, dat uw woord tot ons komt. En dat u daarin zelf tot ons komt. En dat we zo verbonden mogen zijn, ook met dit gebouw waar ons hart ook ligt. En geef dan dat we, ook als we misschien met enkele thuis zijn of alleen thuis zijn, misschien ook wel in het gevoel van afgeslotenheid, nu zo weinig contacten mogelijk zijn, toch elke zondag weer mogen merken tot tweemaal toe dat u ons niet vergeet en dat u door niets gehinderd wordt om heel dichtbij te komen. Er is bij u geen afstand, Heere God, want u komt en u werkt door uw woord in ons hart. U wilt zelfs in ons wonen. U woont hoog in het heilige, maar ook hierbij gebroken en verslagen hart zijn om levend te maken, zegt uw oude profeet. O Heilige Geest, die we niet kunnen zien, maar die ons zeer nabij wil zijn, die de belofte van troost met u meedraagt, vertroost ons zo in de naam van onze zaligmaker Jezus Christus. Doe ons verstaan dat Pinksteren eenmaal begonnen is, maar gelukkig dat het door niets is tegen te houden, dat u, Heere, die naam ook nu nog geeft, waardoor wij moeten zalig worden. En zo mogen wij gemeente zijn, op verschillende plaatsen, zo mag het thuis een beetje kerk worden. Het hangt ook niet van het gebouw toch af, Heere. Het gaat om dat gebouw wat u bouwt, van de levende steen op de hoeksteen Christus. En dat gebouw gaat door, en dan kan het wel eens wezen dat een tijd van beproeving waarin alles anders gaat en waarin we het moeilijk vinden, geheiligd wordt aan ons hart. Opdat we het wonder van uw onverdiende goedheid nog meer gaan verstaan. Dat u ons aanspreekt met de woorden van het eeuwige leven. Die woorden die ons laten zien hoe dood en verloren we zijn buiten u. Maar hoe heerlijk het is als we de stem van de Zoon van God gaan horen. Die het horen, dat is uw belofte. Die zullen leven. En zo mogen we gaan luisteren naar wat uw dienaar heeft voorbereid. Wil met uw Heilige Geest zijn woorden maken tot uw woorden. Dat het een woord, een kracht Gods tot zaligheid mag zijn. Als we het lezen en verklaren en overdenken en als het toegepast mag worden. Heere, geef ons uw rijke zegen voor jong en oud. Dat bidden wij u. In de ene naam onder de hemel, gelukkig maar. Als konden we er niet bij, onder de hemel waar wij zitten, gegeven. Waardoor wij niet alleen maar kunnen, maar van u en tweeën zelfs moeten zalig worden. Dat is het dringende wat u beweegt. In die naam van onze Heere Jezus Christus vragen we u dat. Uit genade. Amen. Wij mogen Gods woord gaan lezen en we doen dat vanuit het boek van de psalmen. Psalm 122. Misschien een kleine toelichting. Het is vandaag 10 weken geleden dat ik in mijn laatste gemeente na 20 jaar in Zoetermeer met emeritaat ging. En toen was ik net dat laatste stukje van Psalm 119 toe. En ook dat was al een coronadienst, om zo te zeggen. Ai, zoek uw knecht. Toen dacht ik, straks ben ik met emeritaat en dan preek je overal rond. Niet meer de eigen gemeente, niet meer de volgorde van de schriften vaak. Maar waarom niet gewoon ook doorlezen in het boek van de psalmen, met andere tekstkeuze natuurlijk. Dus vandaar dat ik verder gegaan ben en tot mijn verrassing en verwondering merk hoe juist ook die psalmen een hoogste actualiteit hebben. Juist ook rond de kerkelijke feestdagen, ook van Hemelvaart 121 en Pinksteren 122. En omdat ik daar aan toe was, wil ik daar ook vanmiddag het woord uit bedienen en lezen wij deze psalm 122. En dat is, zoals we het lezen, een pelgrimslied van David. In de niet herziene Statenvertaling stond een lied Hamaalot. Moeilijk woord natuurlijk, wat betekent dat? Trappen betekent dat. Het is ergens jammer dat we dat hier niet meer zien, want het gaat om die trappen. Je zou het ook een lied van de trappen kunnen noemen, de trappen van de tempel omhoog naar het huis van God. Daar gaat het om. Een lied van een pelgrim die op weg is naar Jeruzalem, naar het huis van God. Van David. Ik ben verblijd wanneer ze tegen mij zeggen: wij zullen naar het huis van de Heere gaan. Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de Heere. Naar de ark van de getuigenis van Israël. Om de naam van de Heere te loven. Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David. Bid om vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu: vrede zij in u, omwille van het huis van de Heere onze God, zal ik het goede voor u zoeken. Tot zover deze psalm die vanmiddag tot ons spreken mag. En de tekstkeuze is eigenlijk het hele lied, maar ik wil vooral onderstrepen wat er in vers 3 staat. Jeruzalem is gebouwd, een stad, en daar gaat het mij vooral om het slot van, die hecht samengevoegd is. Dat, wat dat betekent, hecht samengevoegd als het geheim van Jeruzalem. Daar mogen we vanmiddag iets van horen. Tot zover de schriftlezing. Zalig die het woord van God horen en die het ook bewaren. Uiteraard gaan we ook uit deze psalm zingen. We zingen deze psalm de eerste 2 versen voor de verkondiging. En vers 3, ik kondig dat straks niet apart nog aan, zingen we na het amen van de verkondiging. Dus 122 vers 1 en 2 zingen we voorafgaande aan de preek en 122 vers 3 na de preek. Gemeente, valt het u ook zo op dat alles een beetje anders klinkt ook? in de kerk, de psalmen. Niet het feit alleen dat er maar enkele zangers in de kerk zitten, daar gaat het niet om. Maar als je de psalmen zingt, en zeker de psalmen die wij hier en thuis, ik neem tenminste aan dat u en dat jullie ook meezingen, waarom niet? Als je die zingt, dan zing je veel meer met besef dan anders. En dat besef tegelijk geeft ook zoveel dat je zegt, heb ik het ooit begrepen wat ik zong? Soms moet je wel eens iets missen om het beter te waarderen. Dat is zo'n beetje zo'n algemene uitspraak, maar dat is wel waar. Ik heb zelf eens een paar maanden in het ziekenhuis gelegen, al lang geleden gelukkig, maar ik weet nog goed dat ik de eerste keer weer naar de kerk mocht gaan. Hoe bijzonder dat was. Terwijl al andere keren, ja, dat zult u ook hebben. Je gaat naar de kerk, dat hoort zo en dat is goed ook. En soms heb je er misschien niet eens zoveel zin in. Maar je gaat maar. Maar er zullen er nu misschien wezen, ook hier in Barendrecht, die toch het gevoel hebben, ik heb het nooit zo gemist als nu. En ik heb nooit de waarde daarvan zo gezien als nu. Laten we hopen, laten we bidden dat de Heere God, om zo te zeggen, ook deze wonderlijke, vreemde, moeilijke tijd, de tijd van afstand, want dat is het, je blijft op afstand voor je veiligheid, dat de Heere God dat ook nog weer gebruiken kan. Niet alleen voor ons, niet voor al de kerken, maar misschien ook wel voor onze samenleving, als een bezinningsmoment van bekering. En dat het, als het straks weer anders wordt, en dat hopen we toch wel, niet zo zal gaan als toen de Heer Jezus een keer 10 meelaatse mensen allemaal beter maakte, alle 10. Maar ja, die 9, alle 10 waren ze dolblij natuurlijk, maar 9 gingen naar huis en zijn het misschien nooit vergeten. Die hebben tot hun ouderdom misschien wel gezegd, weet je nog dat die Jezus ons toen beter heeft gemaakt, maar er is er niet eentje van die 9 teruggekeerd, zodat de Heer Jezus bij die ene die wel terugkwam moest zeggen, niet dat die ene daarmee over het hoofd werd gezien hoor, dat niet, maar waar zijn de 9? Laten we dat ook bidden als kerk, dat God het gebruikt, zodat we niet straks weer, en dat we even stilgestaan hebben als samenleving, gewoon weer doorhollen. Waarheen? We leven in een wonderlijke tijd. Een tijd waarin afstand normaal wordt. En het samen zijn eigenlijk gevaarlijk is. En als je dan ziet hoeveel psalmen het juist gaat over het samen zijn. En hoe wij mensen geschapen zijn om samen te zijn, dan begrijp ik best wel als mensen vandaag de dag zeggen die verantwoordelijkheid hebben, en laten we daar niet te licht over denken, onze premier en anderen, laten we ook voor ze bidden. Maar aan de andere kant denk ik toch weer, hoe makkelijk lossen, denken wij dat wij het wel weer oplossen. Ik weet niet, ik heb altijd een beetje dubbel gevoel bij al die billboards, al die leuzen die er langs de weg staan. Samen kunnen we het aan. Dat zal wel, denk ik dan. Samen, maar met wie? En de afstand is de beruchte 1,5 meter. Met die lange stokken waarmee je een ander uit de buurt houdt. Ik wist nooit dat 1,5 meter zo lang was. Ik kreeg de neiging ook om een andere maat aan te houden. Maar goed, dat is dan het nieuwe normaal, zeggen ze. En ik begrijp dat wel, maar ik heb er toch een hekel aan. Om dat normaal te noemen. Ook als het maar tijdelijk is. Het is niet normaal. Het is ontzettend abnormaal dat dat moet. En als we denken dat we zo de crisis wel te boven komen met ons nieuwe normaal, dan zou je soms wel eens bang zijn, stel je voor, dat dat echt normaal wordt. Dat is niet eens ondenkbaar. Want de afstand die er is, ook al lopen we straks weer bovenop elkaar, maar er kan ook een afstand zijn. De afstand zit ook wel een beetje in ons. In die zin dat afstand, afstandelijk, betekent van kom niet te dicht bij mij. Of ik wil niet te dicht bij jou komen. Is dat ook niet een beetje onze mentaliteit geworden? Ik zit zomaar te denken, en misschien is dat veel te diep en te ver gedacht, en misschien dat er hoorders zijn die denken, nou ja, dat is weer zo'n dominee die van alles erbij haalt. Maar is ook de ellende in de wereld niet met afstand begonnen? We zijn niet voor afstand geschapen. We zijn geschapen, we zijn mensen, door God bijzonder gemaakt om heel nabij te zijn. Bij de Heere, bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Maar u weet hoe het in het begin van de Bijbel staat. Zo gauw Adam en Eva elkaar in de ogen hadden gekeken, besloten ze door de verleiding van de boze, want die houdt wel van afstand hoor, die houdt niet van nabijheid. Die wil iedereen isoleren op zichzelf en dan eigenlijk in die eenzaamheid genoeg laten hebben aan zichzelf en verloren laten gaan met zichzelf. Die listige slang. Dat Adam en Eva afstand namen van God. En toen eigenlijk ook, al vluchten ze samen weg in de schaamte, op afstand raakten van elkaar. Het is dat Gods bewogenheid, zijn hart zo groot is, dat hij ze achterna is gegaan. Dat hij de afstand niet heeft gerespecteerd die wij door de zonde, want dat is het, gemaakt hebben. Maar ze weer tot zich riep, mens, waar blijf je? Alleen op jezelf. En daarom, het is meer dan alleen maar een menselijk gevoel van weer samen te willen zijn. Het is ook iets waar Heer God ons voor geschapen heeft, om samen in zijn naam, samen in de naam van Jezus de lofzang aan te heffen, samen hem te zoeken, samen tot hem te gaan, naar het heiligdom, zoals de stammen opgingen naar Jeruzalem, naar de tempel, zoals die liederen van de trappen, die pelgrimsliederen gemaakt zijn. Om heel dicht bij die heilige God te mogen zijn. Wel met afstand van eerbied, maar niet met afstand van de zegen weg. En als het goed is, verlangen wij naar die aanraking. En dat is ook eigenlijk het werk van de Heilige Geest. In die zin past het ook goed naar Pinksteren. De Heilige Geest wil ons in het hart raken. Blijf niet ver van ons. En dat wij ook niet ver van God blijven, maar dat het komt tot een ware, levende ontmoeting. Ik heb ook nog nooit dat woord ontmoeting zo gewaardeerd als juist in deze tijd. Ik hou er nogal van om met woorden soms ook wat niet te spelen, maar ze te overdenken. Maar het woord ontmoeten heeft iets heel moois. Daar zit iets in van, je hoeft niet meer te moeten. Dat moeten van ons. Wij moeten dit en wij zullen dat. En wij, als je ergens nabijheid hebt, gemeenschap, verbondenheid, dan moet er niet meer zoveel, dan gaat het vanzelf. Die ontmoeting. In Jeruzalem, de stad van de vrede, daarvoor gingen pelgrims in de tijd van het oude verbond op reis. Daarvoor gaan wij ook, als het goed is, naar de kerk. Om de heilige God, dat is een wonder is dat, de drie enige te mogen ontmoeten in de genade van zijn gemeenschap. En dat is waar het in Jeruzalem om ging. En daarom is Jeruzalem van ouds ook eigenlijk het beeld van Gods huis, Gods gemeente. Het is niet zo dat de kerk Jeruzalem is en het kerkgebouw, de tempel, dat niet. Maar waar het in Jeruzalem om ging en om gaat, daar gaat het ook voor ons om. De ontmoeting met de levende God die ons dicht bij zich wil hebben, terwijl wij het verdienen dat hij ons voor eeuwig op afstand houdt. En dan geen anderhalve meter, maar eeuwig ver weg. Dat doet God niet. Maar hij heeft een plaats gemaakt, een huis gebouwd, een offerdienst, een dienst van verzoening gegeven, waar zondaren mogen komen, mogen knielen, waar het altaar van de verzoenende genade staat, waar de ark van het verbond was neergezet, waar hij wilde wonen te midden van een zondig volk. En daarom is het ook heel bijzonder, daar is, vertelt Lucas in Handelingen, daar is het wonder ook gebeurd, het Pinksterwonder. In Jeruzalem en bij de tempel. Dat is niet gebeurd ergens verre weg in de woestijn, dat de Heer Jezus gezegd heeft, daar zal het gebeuren, daar zal die kracht uit de hoogte komen. Gaan jullie maar helemaal weg bij al die andere mensen vandaan, want het is alleen maar voor jullie. Het is ook niet gebeurd op die berg waarin ten hemel is gevaren. Het is niet gebeurd ergens in het lieflijke Galilea. Het is juist daar gebeurd. Waar het volk van God vergaderd is. Waar ze eendrachtig bijeen waren, zoals het in die niet herziene Statenvertaling staat. Ik vind dat altijd nog iets krachtiger dan eensgezind. Want dan kijk ik altijd eerst naar mezelf. Eensgezind, mijn gezindheid. Nee, eendrachtig, dat betekent God trekt ze samen en brengt ze samen. In dat Pinksterwonder, waar we vorige week van hoorden, in het heilsfeit. En ook daar dacht ik even met een heilige humor. Wij hebben het over 100 kerkgangers. Het begon daar met 120, net een beetje te veel. En voordat de dag ten einde was, waren er 30, wat zeg ik? Ja, 30 keer zoveel als ze straks maximaal in de kerk mogen zitten. 3 keer 10 keer 100. 3000. Zo werkt God. Van het kleine naar het grote brengt hij bijeen. Door zijn geest die mensen die samenbrengt. Het woordje afstand is niet het woord van de geest, maar het woordje samen. En daarom zou ik eigenlijk willen zeggen, dat trof mij toen ik deze psalm vorige week en nu ook weer las. Wij hebben het over 1,5 meter afstand is het nieuwe normaal. Ik zou eigenlijk willen zeggen, ja, ik begrijp dat mensen dat op een of andere manier belangrijk vinden en we houden ons er ook maar aan. Maar ik noem het zo niet. Vanuit Pinksteren zou ik zeggen, wat met Pinksteren gebeurt, wat de Heilige Geest doet, daar is het samen, de nabijheid, het nieuwe normaal. Samen is het nieuwe normaal van de Heilige Geest. En daarbij zijn er dan 3 dingen waarin ik dat nog wil illustreren. Vanuit die psalm die spreekt, want het gaat niet om mijn woorden, het gaat om wat die psalm ons laat zien. Allereerst zien we pelgrims die samen naar het huis van de Heere gaan. Niet één voor één en allemaal apart. Samen naar het huis van de Heer. Ik was verblijd toen ze tegen mij zeiden, laten wij naar het huis van de Heer gaan. En het tweede, wat gaan we daar dan doen? Dan gaan we samen de naam van de Heer loven. En ook samen bidden om de vrede voor Jeruzalem. De shalom, dat is het Hebreeuwse woord voor vrede. Die drie dingen komen in deze psalm naar ons toe, omdat Jeruzalem zo'n bijzondere stad is, hecht samengevoegd. Daar zit dat woordje samen ook in. En daarom gingen de Israëlieten de eeuwen door naar Jeruzalem, naar het huis van de Heere. Al moeten we daar ook niet al te optimistisch over denken. Als je probeert na te gaan vanuit de Bijbel of ze dat allemaal deden, dan heb ik het bange vermoeden dat ze, ja, net als het soms met de kerkgang kan zijn, ook wel eens slordig waren. Vroeger, dominee, ging iedereen nog naar de kerk. Zag je ze allemaal door de straten lopen. Niemand bleef thuis. Tegenwoordig zijn we zo makkelijk of maar iets te zijn en we gaan een andere keer wel, want het hangt er toch niet vanaf. Ik hoorde eens een keer iemand vertellen, een oud familielid van mijn grootmoeder, die woonde in Sjaloos, niet zo ver hier vandaan. Ik zei, weet je wel hoe het vroeger was hier? En dan hadden ze het over de jaren 20, 30, toen al die mensen uit de eilanden die daar woonden, een soort Jeruzalem aan de overkant van de Maas, vanuit Rotterdam gezien. Liepen duizenden mensen over straat naar allerlei kerken, maar ze gingen naar de kerk, dat was te zien. De dag van de Heere was een dag van samenkomst. Ik heb nou wel eens dat ik in Rotterdam gepreekt heb en was er toevallig een wedstrijd in de Kuip. En kon je de kerk nauwelijks bereiken. Ja, daar liep je ook allemaal wel over de straat, maar dat was een heel ander samen, waar je een beetje bang van kon worden zelfs. Geen samen van vrede. Of samen in tijden van nood. Ja, zei iemand, dominee, als het moeilijk wordt, gaan mensen weer naar de kerk. En nou kunnen ze niet eens meer. Ja, dat zegt ons ook wel wat. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Misschien hebt u het thuis wel gezongen in uw geriefelijke stoel en dacht u, ja, daar zit ik nou. Maar gelukkig, het woord van Jeruzalem komt net zo tot u, tot jou, als tot ons hier. Maar dat er zo'n plaats is, hoe kun je dat waarderen? Juist als je tot je schaamte moet zeggen, we hebben het gewoon gevonden en soms ook heel gemakkelijk zijn we ermee omgegaan. Maar deze zanger, deze pelgrim, die de trappen van de tempel op wil gaan, of misschien, dat zegt de uitlegger, het zou kunnen wezen dat hij weer op weg is naar huis en dat hij in de verleden tijd zei, wat was ik toch blij dat ze dat tegen me zeiden, laten we naar het huis van de Heere gaan. Wat heb ik er een zegen ontvangen. Of hij nog op weg is ernaartoe of weer terug naar huis. Het is wonderlijk, maar in het Hebreeuws heb je een werkwoord. Bij ons is dat verleden tijd, tegenwoordige, toekomstige tijd. Dat kan eenzelfde werkwoordsvorm hetzelfde betekenen. Maar het gaat dus om dat voortdurende, die gang naar Jeruzalem. En waarom Jeruzalem? Wel, dat was de stad van David. En David is de man naar Gods hart, maar ook de koning aan wie de belofte aan zijn huis gegeven was, niet omdat het zo'n zondeloze man was, dat weten we van David ook wel beter, maar omdat de Heere God zei, ik wil een van jouw nakomelingen, David, laten komen op mijn tijd, de koning van de gerechtigheid, de Messias, komt uit jouw lijn. En ja, Jeruzalem was de stad van David. Maar dat was het niet altijd. En ik moet een klein beetje iets vertellen over de geschiedenis van hoe Jeruzalem nou de stad van David is geworden. Dus een klein beetje een oud-testamentische geschiedenisles, als u het niet erg vindt. Maar David had een probleem toen hij koning werd. U weet, David werd koning nadat Saul was gestorven. En Saul was de koning geweest over het hele verbondsvolk, de 12 stammen van Israël, de zonen van Jacob, in het beloofde land. En nou weten we van Saul van alles nog wat ons verdrietig maakt, maar Saul was wel een geliefde koning op zijn manier. En toen hij weggevallen was, was het niet zomaar dat David, hoewel hij gezalfd was, door iedereen geaccepteerd werd als koning sterker. Dat gebeurde juist 7 jaar lang helemaal niet. Hij was alleen maar die koning van Bethlehem, van Juda. David, ja, die Judese koning van 1 stam of 2 eigenlijk, Juda en Benjamin. Maar het eigenlijke Israël, dat zijn de 10 stammen. En eerst regeerden daar nog mensen uit het huis van Saul. Maar wij zijn het echte Israël, zeiden ze. En wij gaan toch niet ons onderwerpen aan een Joodse koning geboren in Bethlehem, die daar in Hebron zijn paleis heeft, of wat het ook was, die daar regeert. En dat was wel een probleem voor David. 7 jaar lang was hij alleen maar koning van Juda. En David was een man die met politieke wijsheid ook gezegend was, want hij dacht, wat moet ik nou doen? Ik kan wel proberen die andere 10 stammen te onderwerpen, dan wordt het een soort burgeroorlog, dat helpt niet. Ik kan ook wel dat grootste deel van het verbondsvolk toegeven en zeggen, de Heere God heeft mij gezalfd en ik word de koning van alle stammen, ook van de 10 stammen, en ik zet mijn paleis wel in jullie gebied neer, in Israël, Samaria, ergens waar Saul zijn macht had gehad. Maar ik denk dat ze dat in Hebron en in Judea, in Juda, niet zo leuk gevonden hadden. Dus wat David toen deed, was heel slim. Er waren nog allerlei steden van de Kanaanieten, van de heidenen, die niks met de God van Israël te maken wilden hebben. Die lagen daar nog in het land. En een van die steden was Jebus. En dat hadden ze gewoon maar zo gelaten. Dat gaf geen probleem. Maar aan de andere kant, die Jebusieten, die verachten David. En die lachten eigenlijk een beetje om die Israëlieten. Dachten ze nou echt dat ze dat land hadden, dat ze die oude steden allemaal konden overnemen? Vergeet het maar. En de Jebusieten die keken letterlijk neer op David, want ze woonden ergens hoog op een berg. En David zag die stad daar en dacht, die stad wil ik hebben. Die ga ik maken tot mijn persoonlijke stad. Sion, Davids stad. Maar de Jebusieten zeiden, en die keken van boven, meneer, David, jij komt hier nooit binnen. Dacht je dat jij het kon winnen? We hebben zulke vaste, stevige muren en burchten. We liggen daar hoog en droog en je neemt het nooit in, vergeet het maar. En ze spotten met David, want ze zeiden, al zouden wij nou alleen maar gehandicapten hebben. Alleen maar blinde en kreupele mensen die onze soldaten waren, dan hielden we je nog lekker tegen. Even terzijde, er staat ergens een uitspraak waar ik wel eens van merk dat sommige mensen er heel veel moeite mee hebben. Alsof David een hekel zou hebben aan gehandicapte mensen. Maar dat is helemaal niet waar. God is een God die ook het zwakke en het kwetsbare zeer ter harte gaat. Maar David bedoelt, die mensen, die soldaten waren natuurlijk helemaal niet gehandicapt, dat waren echte soldaten, maar ze spotten ermee. Dat soort tussen aanhalingstekens gehandicapten, daar wist David wel raad mee. En op een hele slimme manier veroverde hij die stad. Hij klom met wat helden langs de buitenmuur omhoog, naar de toren waar de waterleiding was, zeg maar. En die veroverden ze. En toen droogde die stad uit en toen moesten ze zich wel overgeven. En toen was het afgelopen met Jebus. En toen zei David, is nou mijn stad. En daar ga ik koning worden, zodat de Judeërs niet kunnen zeggen dat is de stad van ons en de tien stammenrijk ook niet. Maar die ene koning kon vanuit Jeruzalem, zo werd die stad later genoemd, de stad van David, Sion, die kon het hele land regeren. En later kwam er de tempel te staan, want dat was ook zo. David bouwde daar zijn paleis, maar hij zei daar moet nou ook de ark staan. De tent van God uit de woestijn, want wij zijn het volk van God. Wij horen bij elkaar niet omdat wij toevallig eenzelfde geschiedenis hebben. Wij zijn aan elkaar verbonden door het verbond met de God van onze vaderen. En alleen zo kan het goed gaan. En toen David zijn mooie paleis gebouwd had, toen dacht hij, nou zullen we God er ook bij halen. Nou, dan klinkt het misschien een beetje vreemd, maar hij wilde eigenlijk de Heere God als zijn hoog gewaardeerde buurman hebben. De tent naast zijn paleis. Maar hij deed dat met heel veel eerbied en heel veel, een grote optocht met allemaal glorie. En op een kar werd die ark de stad binnengereden, maar ja, dat ging natuurlijk helemaal mis. En die ark viel er bijna van af en toen was er een priester die hield hem tegen. Maar alsof hij door de bliksem getroffen werd, door weet ik hoeveel duizend volt, stierf die arme man. En het hele plannetje mislukte. Hij kreeg die ark zomaar niet binnen. God laat zich niet zomaar binnenhalen tot Davids glorie. Zo is God niet. En dat moest David met heel veel verdriet en pijn ervaren. Toen werd die ark ergens neergezet buiten de stad. En daar stond hij een tijdje met rust en vrede. En toen heeft David wat geleerd. Als de Heere God in mijn stad binnenkomt, dan is het zijn stad. Daar heb ik niks meer te zeggen. En dat liet hij ook letterlijk zien. De tweede keer, u kent de geschiedenis misschien wel, jij kent die geschiedenis misschien ook. Toen ging David niet met als een glorieuze koning God even binnenhalen. Nee, toen deed hij zijn prachtige koningsmantel af en toen stond hij daar in zijn ondergoed. Letterlijk, als een gewone knecht met een wit kleed om. En achter die ark ging die de stad in. En zijn koningin Michal keek uit het raam en die zei, wat doe jij nou David? Ben jij nou koning? Je lijkt wel een slaaf. En toen keek David omhoog en toen zei, snap je dat niet? Voor die heilige God, laat mij maar een slaaf zijn, Michal. Want het is een wonder dat God bij ons wil wonen. En dat wij bij hem mogen wonen, dat is maar niet even iets van ons, dat is zijn genade. En daarover gaat het tussen hem. Zo is Jeruzalem geworden, de stad van David. Maar vooral de stad van het heiligdom. Later dat prachtige tempel van Salomo. En daar mochten de mensen naartoe gaan. Op de hoge feesten. Met hun zonde vergeving zoeken. Vrede van God. Daar stond de ark. Wat een wonder. Samen in de naam van Jezus zouden we nieuwtestamentisch zeggen. En dat was zelfs zo sterk toen later, na Salomo en Rehabeam, het volk weer uit elkaar ging. Want dat oordeel kwam weer, de schuld van het volk. 2 stammen en 10 stammen. Toen was Jerobeam koning van die 10 stammen. En toen merkte hij dat zijn onderdanen, die gingen nog steeds naar Jeruzalem. Maar was natuurlijk niet de bedoeling dat ze naar Davids stad gingen. En daarom liet hij 2 kalveren neerzetten in Dan en in Bethel. Daar moesten de mensen de Heere God maar gaan dienen, de God die ze bevrijd had. Niet in Jeruzalem. En zo is Jeruzalem eigenlijk het centrum geworden van hoe de God van Israël zijn genade en vrede geeft. Niet bij die kalveren, daar ging het mis. Het 10-stammenrijk is ook veel eerder verdwenen. Maar daar gingen de pelgrims heen. Hoe vrolijk gaan de stammen op? Naar Jeruzalem. En daar ga je samen naartoe. Ik vind het heel mooi als je die psalm leest. Hè? Als u even meekijkt in uw Bijbel. Er staat, ik ben verblijd. Het is een persoonlijke zaak. Het is niet zomaar een massaal iets. Ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar ik ga gewoon mee. Nee, ik ben verblijd. De gelovige. Die niet zonder God kan en wil leven. Wanneer zij tegen mij zeggen, dat zijn de mensen om me heen, wij zullen naar het huis van de Heere gaan. En onze voeten staan binnen uw poorten, O Jeruzalem. Ik, zij, wij. Dat is het gemeenschappelijke wat Jeruzalem tot zoiets bijzonders maakt. Wij horen bij elkaar omdat wij bij God de Heere horen die ons roept tot zijn dienst. Daar ga je graag naartoe. Daar ging de Heer Jezus graag heen naar de tempel. En zelfs Paulus nog, ook al gooide ze hem eruit. Naar Jeruzalem ga je samen. En onze berijming zit naar de ark die van Gods gunst getuigt. Dat is wel waar, maar het staat niet in de grondtekst. Kijk maar in uw Bijbel mee, dat kun je zien, want dat staat er ook schuin gedrukt in vers 4, naar de ark van de getuigenis van Israël. Nee, er staat eigenlijk, de stammen van de Heere trekken op, de getuigenis van Israël. Met andere woorden, dat die stammen optrekken naar Jeruzalem, dat is het getuigenis van Israël. Dat is wat Israël tot Israël maakt. Dat ze samen God zoeken. Samen verbonden zijn in de dienst van God. Samen, zoals in Jeruzalem, toestromen als de Heilige Geest neerdaalt. Als daar een groepje is dat daar staat te profeteren. En niet op anderhalve meter afstand, want dan was het vuurtje niet zomaar van de een op de andere hoofd gegaan, denk ik. Dat was een heilzame infectie. Het vuur ging zo van de een op het andere over. Maar die 3000 die daar kwamen, dat waren ook allemaal Joden uit de hele wereld vandaan, die speciaal in Jeruzalem waren gaan wonen, want daar is de stad, daar is het heiligdom. Dat maakt Jeruzalem tot zo'n bijzondere plaats. De stad van vrede met God en met elkaar. Daar gaan we heen, daar moeten we zijn. En die stad, zegt de psalm, is hecht samengevoegd. Als je samen naar Jeruzalem gaat, dan ben je zo samen het volk van de Heere. Samen gericht op het heiligdom. Samen de Heere nodig hebben. Als je dat in elkaar herkent, ook in de gemeente. Waarom zijn wij gemeente? Omdat we zoveel aardige dingen samen doen, omdat we goed met elkaar op kunnen schieten. Dat iedereen het met elkaar eens is. Nee, dat je samen van genade leeft, toch? Samen dat woord hoort, samen die verzoenende liefde van God nodig hebt. Samen, je kunt zo verschillend zijn als je bent, met karakter en met ideeën. Maar als je elkaar vindt in de naam van Jezus, die naam waar de Heilige Geest van zegt, het zal zijn dat ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Dat is het. Dat is de hechtheid. Hecht samengevoegd, staat er dan. In dat vers wat we vooral onderstrepen, in vers 3. En ook dat is ook heel bijzonder. Hecht samengevoegd. Dat is niet alleen maar een oordeel over de bouwkundige staat van de stad. Die was wel eens wat anders. Die stad heeft ook wel eens in puin gelegen. Moest weer gebouwd worden. Maar dat hecht, toen ik het woord las in het Hebreeuws, waar dat vandaan komt, toen kon ik een glimlach niet onderdrukken. Daar staat hetzelfde woord als waar het woord gabber vandaan komt. Dat is een beetje een vreemd woord, hè? Een gabber. Onze jeugd kent dat woord misschien wel. Vaak jongens, die hebben een gabber. Een maatje door dik en dun, je vriend. Meer nog dan misschien wel je broer of je bloedverwant. Daar doe je alles samen mee. Shalom, gaverim, shalom. Zo'n Joods lied, gabber. En eigenlijk is Jeruzalem zo'n gabberstad. Dan zeg ik dat misschien een beetje oneerbiedig. Waar mensen zo met elkaar verbonden zijn, omdat ze samen bij de Heere horen en willen horen. Bij die ene. Want dat samengevoegd, daar staat eigenlijk, ze zijn bijeen, bij de ene. En één is in de Bijbel, in het Hebreeuws, altijd niet zomaar een telwoord. Eén betekent, dat is de ene, God van Israël. Ik weet niet of u de grondbelijdenis van Israël kent. Als ik het in het Hebreeuws citeer, dan klinkt dat als volgt. Shema Yisrael, hoor Israël, Shema Yisrael. Adonai Eloheinu, de Heere onze God, is een enig God. Elohim, Echad staat er dan. Echad betekent één. De eenheid van de gemeente, van het volk, ligt in de eenheid van God. Dus samen bij die ene wonen. Welzalig Heer die bij u woont, thuis is, gestaag u prijst en eerbied toont. Daarom het woordje samen is niet zomaar, dat doen we samen wel eens even. Iets van ons. Dat samen is een groot wonder van genade van de Heere die ons in het hart geeft. Dat wij hem zoeken mogen. Omdat hij te vinden is. En dat is een grote zegen. De zegen van Jeruzalem en de vrede van Jeruzalem, ik eindig er straks mee, is dat we dat weer gaan zien. Samengevoegd door de ene God en tot de ene God. Dat getuigt van Israël. Daar is dat, daar staat ook de rechterstoelen, daar is ook het recht, het woord van God. Daar heeft de Heere het voor het zeggen. En waar dat zo is, is de vrede. Want Jeruzalem is de stad van de vrede. Waar je de vrede leert, waar je de vrede ontvangt. Gemeente, dat is heel veel wat misschien over u komt. Maar als ik dan gewoon vandaag de dag kijk, in wat voor tijd wij leven, dan is dat samen vaak ver te zoeken. Wij leven in een tijd dat we wel allerlei dingen samen doen vanuit eigen belang. We leven in een tijd, een moeilijk woord te gebruiken, van individualisme. Dat wil zeggen, ik zelf ben de belangrijkste. En als ik dingen doe met anderen, samen, dan gaat het toch uiteindelijk nog steeds om mij. Maar dat individuele, ik, mij, en dan misschien ergens nog wij. Ik denk dat dat vandaag de dag een grote knauw krijgt. Dat we misschien het ook wel eens een zegen ervaren dat we het niet alleen kunnen. We zijn niet voor dat ikkerige geschapen. Het is niet goed dat een mens alleen is, zegt de Heere God van man en vrouw. Maar dat zegt hij ook van de hele gemeenschap van zijn mensheid, van de Adamskinderen. Denk even aan iets wat ik een huiveringwekkende illustratie vond van dat individualisme. Ik weet niet of u het ook gezien hebt, en jij. Maar een tijdje geleden stond er in die coronacrisis een foto in de krant waar ik van huiverde. Er stond een foto van een massagraf in New York. Een eilandje van begrafenis waar allemaal kisten stonden op elkaar gestapeld van mensen die daar anoniem begraven werden eigenlijk. Toen dacht ik, hoe erg is het? Het lijkt wel de Derde Wereldoorlog of zo. Want dan heb je massagraven. En misschien werd het ook wel zo ongenuanceerd erin gezet. Want toen ik toch eens ging zoeken waar dat nou vandaan kwam. En ik weet niet of u wel eens in New York geweest bent, in Manhattan. Daar wonen miljoenen mensen. En die krioelen door elkaar heen in de metro's. Een boeiende stad, in winkels, in grote bankgebouwen. Allemaal mensen die het goed gedaan hebben. En natuurlijk ook wel heel veel eenzame en mensen zoals er vandaag de dag het slachtoffer worden soms van armoede. En er is genoeg aan de hand op dit moment. Maar weet u wat dat nou was, waarom die kisten daar in dat massagraf stonden? En dat maakte mijn huiver alleen maar groter. Dat waren allemaal mensen die overleden waren. Dat was heel snel gegaan. En dat waren helemaal geen arme mensen. Helemaal niet. Vaak mensen met hele grote, dure appartementen en mooie banen en een hoop geld. Alleen, er waren geen familieleden en geen bekenden. En ze overleden ergens in een ziekenhuis en niemand was er die naar ze vroeg. En die ze kende. En het was zo'n vloedgolf. Dat begrafenisondernemers konden ze niet meer in koelcellen bewaren en daarom moest het maar zo. Dus misschien wel hele vermogende, rijke mensen werden in een massagraf begraven, omdat er niemand was die nog om ze gaf. Ik denk dat dat zelfs bij de armen in Amerika nog niet zo voorkomt. Toen dacht ik, dat is het beeld van onze tijd. Hoe ver is dat van Jeruzalem? Hoe ver is dat van de vrede die God bedoelt? En die straks ook komt, want helemaal aan het eind van Gods openbaring komt er een Jeruzalem uit de hemel. En daar zijn mensen die zijn niet eens meer te tellen. Een schare die niemand tellen kan, bovenop elkaar, niks geen afstand. En één groot lied, die zingen de lof van God voor eeuwig. Wat een contrast tussen dat moderne individualisme, wat ten dode voert, en de vrede van God. En daarom, ja, waar gaat het in dat samen om? Samen naar Jeruzalem, samen naar de tempel, samen de Heere loven, om de naam van de Heere te loven. Als ik daar heel kort nog wat van mag zeggen, voordat we naar een afronding gaan van de derde gedachte. Dan ben je echt samen als je niet het over jezelf hebt, maar als je de Heere looft, de Heere prijst. Ik vind het zo mooi dat in de Bijbel staat dat de Heere, de God van Israël, woont op de lofzangen van Israël. Daar woont de Heere op. Daar voelt de Heere zich bij thuis. En daarom is het ook misschien zo verdrietig dat er straks ook niet gezongen mag worden in de kerk. Dan voel je dat kan eigenlijk niet. Nou, dan doe je het maar met je hart. Maar zingen, dat moet, want God is het zo waard om hem te loven. Zelfs, niet alleen maar in blijdschap en vreugde, maar zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Ik werd de afgelopen week zo bijzonder geraakt en getroffen tot tranen toe, toen ik daar een voorbeeld van zag, hoe heerlijk het is om God te loven. Zo'n beeldje wat je dan ineens, Facebook, ik kijk er meestal niet naar, maar mijn kinderen sturen allerlei dingen door en soms dan kijk je wel eens. En toen zag ik een beeld van een meisje dat met de vader en moeder in een auto zat. Misschien heb je het ook wel gezien. Een kind van 5 jaren. Ernstig ziek, want het was helemaal kaal en het had zo'n slangetje in de neus. 5 jaar en het bleek dat mijn vrouw haar kende, haar familie ook. Ernstige behandeling, acute leukemie. En de vraag is of ze ooit wel beter wordt. Dat kind zat voor in de auto. Bij de vader of de moeder, die zagen we niet. En ze had zo'n plastic opblaasgitaartje gekregen. Misschien wel omdat ze net uit het ziekenhuis terugkwam en de moeder gezegd had, als je nou lief bent, dan krijg je iets moois. En dat kind zat met volle overtuiging Psalm 42 te zingen. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Zoek het maar eens op. Dat is ook wat gebeurt vandaag. Dat is een stukje Jeruzalem op de Veluwe, want daar woont ze. Grote werken van God. Die heerlijke naam van de God die zijn lof zelfs geeft uit de mond van kinderen en zuigelingen. Dat is waar Psalm 122 van zegt, het getuigenis van Israël. Als je niet gelooft dat er zo'n God is, dan moet je maar eens luisteren naar zo'n kind. Dan moet je maar eens afvragen hoe dat toch komt, dat toch dat loflied doorgaat. Daar weet de wereld geen antwoord op. Al wordt de boze daar natuurlijk alleen maar meer des duivels van. Want die kan daar niet tegen. Die wil dat vreselijke normaal van hem, van de afstand. Daar wil die ons alle voor altijd in verloren laten gaan. Je moet er niet aan denken dat je nooit meer samen zou komen en samen zou zingen. Dat is het demonische ook van de crisis. Ieder maar voor zich. Maar wat een zegen als wij alleen maar dieper gaan verlangen om die naam van de Heere te loven. En dan tenslotte ook vragen om die vrede, dat die die vrede van Jeruzalem en die vrede voor Jeruzalem, dat die shalom ons gebed wordt. Heere God, geef die vrede in ons hart. Geef die vrede in uw kerk. Geef die vrede in de wereld. Die vrede waar de Heer Jezus van gezegd heeft, niet zoals de wereld die geeft, dat is geen vrede. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Dat is wat met Pinksteren gebeurt. En die vrede is wereldwijd geworden en die gaat door. Straks gaat u uit deze dienst naar huis, of ook als u thuis bent, dan wordt u gezegend. En het laatste woord is shalom, vrede. De Heere geven zijn vrede. De vrede van de verzoening, van de genade die we niet verdienen. Als de Heere God ons voorgoed aan onszelf zou overlaten en de afstand voor altijd bleef, hadden wij niets anders dan wat we zelf hebben verdiend. Maar de Heere komt nabij en het is Pinksteren geworden. En de Geest is uitgestort op alle vlees. En de Heilige Geest leert ons samen in de naam van Jezus dat huis te bouwen, om zo te zeggen. Zoals dat lied van Ellie en Rickert. Samen bouwen wij het huis van de Heer, muren, deuren en ramen, samen. Samen zoeken naar die shalom, die vrede die daar is in het verzoenende werk van Christus. In zijn vergevende liefde, daar bidden we om. De vrede voor Jeruzalem, dat blijven mag. Niet zozeer die stad met muren en poorten, hoe belangrijk die ook is. En die staat er nog als een teken van deze hele geschiedenis van Gods trouw. Ondanks alles, ondanks wat daar ook allemaal gebeurt. Maar de vrede, die geestelijke vrede ook. Die vrede van de toekomst. Die vrede die wij voor Jeruzalem bidden. Maar je zou het ook kunnen lezen in het Hebreeuws. Bid om de Jeruzalem vrede. Deze vrede, ook voor de wereld die geen vrede heeft. Bij Jesaja staat het dat de Heere woont in het heilige en bij die van een gebroken en verslagen hart zijn. Bij zijn kerk op aarde, in de diepte, waar hij zegt, zie hier ben ik. Maar de goddelozen hebben geen vrede. Die moeten het zelf zien te redden. En lijken het ook aardig te redden, tot het niet meer gaat. Laten wij bidden om de Jeruzalem vrede van de stad Gods, ook voor deze wereld, voor onszelf. Voor elkaar, voor onze regering, voor al die woedende demonstranten die maar staan te schreeuwen. Ik begrijp het best wel, want het is verschrikkelijk wat er in Amerika gebeurd is. Maar als dat de vrede van de wereld moet worden, dan hou ik mijn hart vast. Dat er een gemeente is die opgaat naar het huis van de Heer, die zijn woord hoort en de Jeruzalem vrede kent en daar ook van getuigt. Dat samen, wat een wonder is dat. Als wij daaruit mogen leven, als wij daarvan mogen loven en als we daarom blijven bidden, die vrede die niet maar iets is, maar Jezus zegt, ik ben uw vrede, de vrede die hij is, nog meer dan die hij geeft. Een dichteres dichtte eens zo prachtig, die mijns harte vrede zijt en de enig ware ruste, reine bron van klare lusten, zuivere zon van zaligheid, laat mij willen en niet willen wat gij wilt en niet en wilt, blijde gaande door de stille leven in uw vrede verstild. Buiten u is niets dan strijd, niets dan moeite, niets dan zorgen. Laat mij in uw rust geborgen slapen gaan in eeuwigheid. Zo samen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, mogen we dat doen aan het eind van deze dienst, het goede zoeken. Het goede van Jeruzalem en voor Jeruzalem en voor deze wereld. Voor regeringsleiders en voor gewone mensen. Voor individualisten, maar ook voor mensen die het geheim kennen van het samen. Heere, geef dat wij ook juist in deze tijd verootmoedigd worden om het alleen maar meer van u te verwachten. Dat zoeken, dat is niet een zoeken omdat we ons af moeten vragen, is het er wel? Het is er. Maar het zoeken, dat is gegrond op de belofte. Zoek de Heere, terwijl hij zich vinden laat. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Geef dat wij van die vredesgezanten mogen zijn deze week. Omdat u ons het geheim daarvan door uw geest in het hart hebt gegeven. En wilt u dan bij ons blijven, zodat wij bij u verbonden mogen leven. Dat is ons gebed. En blijf bij ons, Heere, wanneer het avond wordt en de nacht zal komen. Blijf bij ons en uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van de beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Wij gaan onze slotpsalm zingen, psalm 133, het eerste en het derde vers. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En ook het derde, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen, daar woont hij zelf. En wat er verder volgt in 1 en 3 van psalm 133. Ontvangt dan nu de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.